Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast die dit keer gaat over het werken met onderaannemers. En ja, dan moet ik natuurlijk even een vraag aan Peter stellen over het werken met onderaannemers.
Jij werkt ermee, Octavia.
Ja, ik werk ermee, dat klopt. Als wij inschrijven op een aanbesteding, dan moet je de onderaannemers opgeven. En dan denk ik altijd, wat doet een aanbestedende dienst met die informatie?
Oh, dat is weer zo'n algemene Octavia-vraag waar we de hele podcast mee vullen.
Nee, we gaan er niet de hele podcast mee vullen, maar wel met het hebben over onderaannemers.
Nou ja, ik wil in ieder geval zeggen dat ik heel erg heb moeten wennen aan het woord onderaannemer. Het woord bestaat dus uit twee delen. Eén onder en de twee aannemer. Ja, nee, ja, ik zeg klopt. Het even, want aannemers... Ik merk ook vrij snel welke inkoper in de werkenhoek zit en welke in de diensten en leveringen. Want die hebben het bijna nooit over aannemers. Die hebben het over leveranciers. Wij in onze podcast gemengd leveranciers, inschrijvers. Maar mensen die in de werkenhoek zitten, die hebben het altijd over aannemers. Dus toen ik dat woord ook voor het eerst, dacht ik van onder aannemers. Oh, daar heb ik niks mee te maken. Nou, einde podcast. Heb ik niks mee te maken met onderaannemers.
Oké, wil je dan even vertellen hoe je er nu over denkt? Want dan kunnen we door met deze podcast.
Ja, nou ja, toen ik van de privaat naar publiek opdrachten ging uitvoeren, begon ik wel te begrijpen wat de term onderaannemer inhield. Dat is een leverancier die wordt ingeschakeld door de hoofdleverancier.
Hoofdaannemer.
De hoofdaannemer. Bij het uitvoeren van zijn opdracht.
Ja, klopt.
Dat was in die
eerste... Ik moet zeggen, ja? Ik help natuurlijk heel veel MKB'ers die diensten leveringen doen. Ik ben niet anders gewend dan hoofdaannemer, onderaannemer. Ja? Ik vind het een heel normaal woord. En ik heb het met de opdrachtgevers ook altijd over. Schrijf je zelfstandig in of schrijf je met onderaannemers in?
Ja, waarom? En nu zeg je schrijf je zelfstandig in.
Ja, omdat je schrijft niet als hoofdaannemer in. Want als je als hoofdaannemer inschrijft, heb je altijd onderaannemers. Dus ik vind je schrijft als hoofdaannemer in en dan heb je onderaannemers. Of je schrijft zelfstandig in.
Zo.
Zonder
Ik hoop dat onze luisteraars het nu nog kunnen volgen.
Ja, dat hoop ik ook. Maar die snappen het vast wel.
De hoofdaannemer en de onderaannemer. Ik gebruik gewoon de term inschrijver en dat die schakelt onderaannemers in.
Nou moet je op de UEA moet je dus onderaannemers opgeven. Wat doen jullie met die informatie?
Nou, dat is wel een mooi kantelpunt geweest. Dat die term bij mij veel meer ging leven, onderaannemer, toen de UEA werd ingevoerd. Daarvoor had ik het gewoon over leveranciers die werden ingeschakeld, of niet?
Ja.
En ik denk zelfs, Octavia, als ik heel eerlijk ben... Als het in deze podcast blijft, het gebeurt niet, niet verder vertellen, dat ik vroeger helemaal nooit bij mijn aanbestedingen heb gevraagd of zij onderaannemers gebruikten voor het uitvoeren van hun werk. Ik dacht daar
dat
echt
was
niet
vroeger.
Mee. Dat was vroeger. UEA kwam, en daar staat een apart hoofdstukje. Toch? Over.
Dat klopt. En Theo van der Linden heeft een keer in zijn column geschreven van... er zijn twee soorten onderaannemers. Nou, daar gaan we het daar straks wel over hebben. Maar die UEA splitst inderdaad de onderaannemers in twee soorten.
Ja.
Vertel. Maar wat doe je met die informatie?
Aangeven welke twee soorten dat zijn.
Oh, dat zijn de soorten onderaannemers op wie je een beroep doet om aan de eisen te voldoen. En het zijn de onderaannemers Zonder hun kun je de zelfstandige aan alle opdrachten voldoen, maar je hebt hun, dat is mijn uitleg, altijd nodig in verband met extra handjes. Dus dat zijn de twee soorten onderaannemers waar Theo van der Linden het in zijn column op LinkedIn ook over had.
Ja, betekent dat even weer in de termen van waar wij het altijd over hebben, dat je onderaannemers nodig hebt om te voldoen aan de geschiktheidscriteria?
Ja.
En je hebt onderaannemers die je nodig hebt om te kunnen voldoen aan de uitvoering van de opdracht.
Ja, en zonder die laatste kun je gewoon de opdracht uitvoeren, alleen je hebt ze nodig als extra handjes of nou, wat dan ook. Maar je kunt zelf voldoen aan alle criteria die gesteld worden.
Ja, maar dat moet je eigenlijk altijd natuurlijk wel, hè?
Nee, want je kunt ook een onderaannemer inschakelen omdat hij de goede referentie heeft. Of omdat hij ISO heeft.
Ja, ja, maar dat bedoel ik. Dan heb je hem nodig
aanvullend. Om te voldoen aan alle eisen.
Aanvullend. Nou, ja. Dat zijn de geschiktheidscriteria.
Maar dan nog een keer. Sorry luisteraars, ik wil graag een antwoord van Peter. Wat doen jullie met die informatie?
Oh, je slaat even wat over.
Nee, wat doe je met die informatie? Geef eens even antwoord, inkoper.
Wat doe je met die informatie? Die check je. Punt.
Maar hoe kun jij checken? Wat check je dan?
Wat check je dan?
Ik schrijf in en ik neem partij A, B en C mee omdat ik een beroep doe op een referentie van de een, de technische bekwaamheid van de ander en nog een eis die erin staat.
Oh ja, je verzint ze waar je bij staat. Nee, oké. Okay. Ja.
Dus ik doe een beroep op 3 onderaannemers bij deel 2C is dat geloof ik van de UEA.
Ja, nou ja, die moeten in ieder geval allemaal een UEA zelf ook invullen.
Klopt.
En daar staan, als het goed is, dezelfde vragen aangevinkt als je bij de inschrijver, CQ, hoofdaannemer, ook hebt uitgevraagd. Het zou wel gek zijn als je daar een verschil in aanbrengt.
Maar wat controleer je dan?
Ja, dan komen we ook op het onderwerp van een eerdere podcast. Van ga jij alles wat in die UEA staat bevragen bij rechtbanken, bij marktonderzoek, de publiciteit.
Nee, dat werkt niet. Nee. Maar je neemt het voor kennisgeving aan en je kijkt dus eigenlijk, begrijp ik, of zij hun UEA ook goed ingevuld hebben.
Of ze een inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel. Precies. Dat is natuurlijk het makkelijkste.
Ja. Ja.
En bij bijvoorbeeld de financiële goedheid, dat is nu even niet het juiste woord, maar kom er even niet op. Binnen de geschiktheidscriteria kan jij vragen om een verklaring van de accountant.
Ja.
Als je de onderaannemer daarvoor gebruikt, mede gebruikt, ja, dan zou je ook daarvan wel een accountantsverklaring moeten hebben. Dus niet dat het een loesje Haagse of... Een leverancier is aan de Schilderswijk. Oh, sorry, ga ik nu helemaal
ver. Sorry Theo.
Sorry Theo.
Maar je checkt dus, begrijp ik, of degene die je opgeeft voldoen aan de eisen die jullie stellen, wat je moet aanleveren. Dan geef ik ook een partij op die mij helpt als ik te weinig capaciteit heb, als de opdracht opeens veel groter blijkt of meer of in kortere tijd. Ik snap dat dat in de procedure zo werkt, maar ik neem aan dat in de uitvoering, als we het contract gaan uitvoeren, dat er ook gekeken wordt, gecontroleerd wordt, of ik inderdaad met die aannemers daadwerkelijk samenwerk. Of die bij de opdracht betrokken zijn.
Ik wil nog even een stapje terug doen, want je haakt aan op een voorbeeld van, om het ook weer even praktische invulling te geven. Ik heb bij een aanbesteding van verhuisdiensten gevraagd wat de capaciteit was aan verhuismaterieel, verhuiswagens.
Yeah.
Waarom? Specifiek, wij wilden bij die opdrachtgever 5 verhuizingen tegelijk doen. Nou, ja. Dat betekent dat je minimaal 5 verhuiswagens nodig hebt. Ja, daar kan dus wel eens een verhuiswagen ingehuurd moeten worden.
Ja.
Vind ik wel een moeilijke of dat dan een onderaannemer is of gewoon een materieel ter beschikking stellen. Je hebt eigenlijk niet de mensen nodig. Nee, je huurt een auto extra. Dus dat vind ik
moeilijk. En ik moet zeggen, Peter, dat is heel vaak discussie bij inschrijvers. En Ik heb daar met heel veel verschillende mensen over. Wanneer is iemand inderdaad een onderaannemer? Als ik cursussen aanbied en degene die voor mij die cursussen ontwikkelt en die verkoopt ze aan mij en ik bied ze aan, is degene die de cursussen ontwikkelt, is dat een onderaannemer? Als ik stoelen verkoop, is de fabrikant van de stoelen, is dat een onderaannemer? Als ik glazenwasser ben en ik kom, ik ga bij jou de ramen poetsen, is dan de leverancier die de auto aan mij levert waar ik de ladder bovenop monteer en die water achterin heeft en zo'n trekding om de ramen schoon te maken, is dat dan een onderaannemer? Ik vind die grens vind ik heel lastig om te bepalen wanneer iemand een onderaannemer is en wanneer niet.
Ja, ik ben het met je eens. Dat zal elke keer wel. Ik denk dat we dat ook niet. Dat kun je ook niet dicht timmeren.
Nee, die grenslijn is heel lastig te trekken. Wat ik in dat geval altijd doe, is dat wij de vraag stellen van, goh, voor deze opdracht maken wij gebruik van, nou, die leverancier voor de bus, of die voor dit, of die voor dat. Wordt dat door u beschouwd als een onderaannemer? Nou, en dan hoor je het antwoord van de aanbestedendienst wel. Want bij heel veel dingen vind ik dat je het terug moet leggen bij de aanbestedendienst. En dan is het hun verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar ik vind het heel lastig te bepalen.
Ja, terecht.
Ja.
Ik denk dat wij als aanbestedende diensten dat ook lastig vinden.
Kan ik me ook wel voorstellen.
En dat daar dus ook wel vaker overheen gestapt wordt. En dat daar door de oogharen naar gekeken wordt.
Ja. En wat gebeurt er? Dat vragen inschrijvers zich ook wel eens af. Als ze onderaannemers opgeven waarvan de aanbestedende dienst denkt, nou, daar willen wij niet dat die betrokken is bij de opdracht. Gebeurt dat wel eens en wat zou je dan doen?
Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Ik denk wel dat het gebeurt. Maar volgens mij heb jij daar geen zeggenschap over. Want dan ben je aan het discrimineren. De UEA zou het vangnet moeten zijn van daar staan een aantal argumenten in waar je als inschrijver en als onderaannemer op moet reageren.
Ja, dat klopt. Ja,
als jij de mening hebt dat je een bepaalde onderaannemer niet wilt hebben, dan zul je dat moeten stoelen op bewijs over waarom dan niet.
Ja.
Als die in een andere kleur auto's rijdt waar jij een allergie voor hebt, om even een heel gek voorbeeld te noemen, ja, dan kan je hem niet afwijzen. Als die ergens ooit veroordeeld is geweest, of
dan komt dat in de UEA terug.
Ja, of een grote opdracht heeft verkloot, platweg gezegd. Dan moet dat in de UEA terug te vinden zijn. Maar gebeurt dat altijd? Ik waag het te betwijfelen.
En laten we het omdraaien, wat ook wel eens gebeurt, en die vraag komt ook wel eens. De aanbestedende dienst stelt verplicht met welke onderaannemers je moet werken. Wat vind jij daarvan?
Ik vind dat niet kunnen. Even heel primair gereageerd.
En waarom niet?
Ik word wel teruggefloten door mensen, misschien in de comments van deze podcast ooit. Omdat je daarin over je graf heen gaat regeren.
Ik neem niet aan dat jij overleden bent als die opdracht in de markt gezet wordt.
Weet je nooit.
Nee, dat weet je niet.
Daar zit de kern van waarheid in. Maar daar gaat deze podcast niet over. Ik vind dat je daar de concurrentie beperkt. Hè, we hebben het in een eerdere podcast al eens gehad over gelijk speelveld. Ja, dan ga jij het speelveld bepalen.
Ja.
Ik vind dat niet kunnen. Kan. Moet kunnen.
Moet kunnen. Niet mag kunnen.
Niet mag kunnen.
Het moet niet mogelijk zijn. ik vind dat ook heel
Ja, die inschrijvers die bedenken, hè? Dat merk je wel aan Octavia nu.
Ja. Nou ja, je komt gewoon hele bijzondere dingen tegen. Ik bedoel, laten we wel zijn. En je komt dus tegen dat onderaannemers voorgeschreven zijn door de aanbestedende dienst. Ik kan mij bij echt hele specifieke dienstverlening, kan ik mij dat wel iets bij voorstellen. Aan de andere kant denk ik, laat het aan de inschrijver over aan wie die, met wie die wil zaken doen. Want als er maar één of twee onderaannemers of partijen zijn die dat kunnen doen, kom je daar natuurlijk als inschrijver ook bij uit. En nu is het ook zo natuurlijk dat je mag als zelfstandig inschrijver, mag je maar één keer inschrijven. Maar als onderaannemer mag je natuurlijk vaker inschrijven bij meerdere hoofdaannemers.
Is dat een stelling of is dat een vraag?
Een stelling. Volgens mij mag je als onderaannemer mag je meerdere keren meedoen in een aanbesteding.
Nou, laat ik hem even teruggeven, hypothetisch. Want die schoot me gelijk te binnen toen je het zei. Stel, jij hebt meerdere overeenkomsten te vergeven. Waar je echt die capaciteit van die meerdere inschrijvers ook nodig hebt. Wow, dan lijkt het me een lastig verhaal. Stel in het extreme geval dat ze alle vijf dezelfde onderaannemer hebben. Ja, die hebben ze nodig voor capaciteit. Hè? Laat me daar even vanuit gaan, een stelling. Volgens mij moet je dan wel beperkend kunnen zeggen als ik meerdere contracten te vergeven heb. Je mag maar op één contract aanhaken. En die heb ik ook wel teruggezien hoor, in verschillende aanbestedingen.
Nou ja, ik zie ook heel vaak, en daar kan ik me ook iets bij voorstellen, dat je als onderaannemer, dat het je vrij staat om meerdere keren in te schrijven. Ik bedoel, er zijn specifieke werkzaamheden, bij dienstverlening, bij levering, waar soms maar één of twee partijen zijn in de markt die dat kunnen. En als de 4, 5, 6 partijen willen inschrijven, ja, die komen allemaal bij die twee partijen uit. Dus dat die twee partijen dan bij meerdere hoofdaannemers een offerte uitbrengen en daar bij hun, bij de inschrijving meedoen, daar kan ik me iets bij voorstellen. En het is aan de inschrijver hoe die daarmee omgaat, denk ik.
Ja, maar dat is ook weer zo'n specifiek voorbeeld waar het net anders kan ingevuld worden. Nee, ik geef hier ook geen ongelijk in dat dat moet kunnen. Trouwens, moet kunnen, je kan niet anders.
Nee, dat denk ik ook niet. Want als je zegt, je mag als onderaannemer maar één keer, en het is een hele specifieke tak van sport wat jij doet, ja, dan wordt het wel erg lastig wie dan bij wie je meegaat in die inschrijving.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
Dat wordt wel erg ingewikkeld. En wat je veel ziet staan in aanbestedingsdocumenten is dat je, of tenminste in het verleden zag je dat staan, dat als je met onderaannemers wilde werken, dat je dat van tevoren moet opgeven. Wat ik tegenwoordig vaak zie staan, is dat je dat niet meteen hoeft op te geven, dat dat later ook mag gedurende de uitvoering, maar dat je dan de aanbestedendienst daar wel over moet informeren.
Ja,
wat vind jij daarvan?
Dat zijn twee dingen wat mij betreft. Het eerste
vertel.
Waar jij op doelt in het begin van je voorbeeldbeschrijving is een uitvoeringseis. Je hebt een leverancier nodig om de daadwerkelijk de dienstverlening of de levering te kunnen laten plaatsvinden.
Ja.
Nou, er is jurisprudentie, zeker het laatste jaar beschikbaar gekomen, waarin aangegeven staat specifiek dat je dat op het moment van het inschrijven, dat je daar nog geen overeenkomst hoeft te hebben afgesloten met die betreffende onderaannemer. Maar
okay,
op het moment dat het contract ingaat, wel. Nou ja,
ja,
of dat praktisch gezien gaat lukken, ja, denk het wel. Maar dat is wel een belangrijke, want dat betekent dat je het nog open kunt houden.
Ja.
Dat is
ja,
het eerste deel. Het tweede deel is, en daar worstel ik wel eens mee als aanbestedende dienst, als inkoopadviseur, is hoe ga je om met, stel al het voorbeeld dat je een leverancier hebt gecontracteerd, die heeft onderaannemer B genoemd, die heeft hem ook beschikbaar op het moment van dat het contract getekend wordt, en ja, binnen een half jaar valt die onderaannemer om. En jij moet een andere zoeken.
Ja.
Nou, ik neem altijd mee in de aanbestedingsdocumenten dat die onderaannemer wel even de verkorte goedkeuringsprocedure moet doorlopen. Dat die bij wijze van spreken de UEA inlevert. Nee, niet bij wijze van spreken. Quote weghalen.
Gewoon inleveren.
Gewoon inleveren. En dat daar de controle op plaatsvindt. En dat je dan ook nog kunt zeggen van, ja, dit klopt niet, dit past niet, dit mag niet, kom maar met een andere.
Ja.
Dus,
want het kan natuurlijk ook best wel zijn dat je als hoofdaannemer vindt dat jouw onderaannemer het niet goed doet. En dat je gedurende de uitvoering van onderaannemer wilt wisselen.
Ja.
En dat moet volgens mij gewoon kunnen. Dat je zegt van de een exit en de ander erin. Maar dan moet het wel op dezelfde manier door de aanbestedendienst beoordeeld worden als gedurende de inschrijving. En dat is dus dat je van de onderaannemer een UEA en alle bewijslast die erbij hoort aanlevert. En dat dat door de aanbesteden dienst ook netjes gecontroleerd wordt.
Ja. Eens, check, check, check. Alles wat je zei.
Nou, dan
klopt.
Zijn we het weer eens.
Ja,
goed.
Maar de ja.
Nou, andere aannemers is een lastig ding. En dat merk ik bij inschrijvers ook. Want die zeggen, wat moet ik daar invullen? En dan zeg ik, joh, het maakt niet uit. De partijen die je nou in eerste instantie nodig hebt om aan de criteria te voldoen. En ten tweede, bij de tweede categorie, onderaannemers, hè, in de zin van handjes, extra uitvoering. En ik geef dan ook altijd aan, je kunt dat eigenlijk niet fout doen. Daar word je niet op afgekeurd. Ik vermoed dat de aanbestedendienst wil weten gewoon met wie jij die opdracht gaat uitvoeren. Wie huur jij, als er hele specifieke werkzaamheden genoemd worden, wie huur jij daarvoor in? Dat willen ze gewoon weten. En volgens mij is het niet zo dat je daar op de keuze van je onderaannemers, dat je daarop afgekeurd kunt worden.
Nou, misschien een voorbeeld van het laatste jaar.
Oh,
maar dat is
vertel.
Natuurlijk ook nieuw voor veel mensen. We hebben natuurlijk zoiets als de oorlog in de Oekraïne.
Ja.
En Russische onderaannemer.
Ja.
Mogen we daar zaken mee doen?
Ja.
Ik gooi me even in de groep.
Ik heb van de week, dat is goed dat je het zegt, heb ik een aanbesteding gezien. En daar werd iets geroepen over Russische bedrijven of Russische achtergrond. Daar stond inderdaad, nou was het bij ons niet van toepassing, maar daar stond inderdaad iets over India, dat klopt.
Nou, oh, is toch een actueel dingetje waar ik nooit mee te maken heb gehad.
Nee, ik ook niet. Maar het was een aanbesteden dienst die dat dus had opgenomen in de documenten.
Ja.
Ja.
Nou ja, een reële. Maar waar ik nog even op aan wilde haken daarnet. We hebben het gehad over de aanbestedingsdocumenten. We hebben het gehad over niet goed presterende onderaannemers. Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Het is wel van belang dat je daar in je contractvoorwaarden ook duidelijk over bent. Je moet er wel concreet over zijn dat jij jezelf als opdrachtgever het recht behoudt om een niet goed presterende onderaannemer de wacht aan te zetten, net zoals je het recht hebt om een niet goed presterende werknemer van een leverancier, van een inschrijver, ook de wacht aan te kunnen zeggen.
Ja,
nou ja,
dat denk ik ook.
Via de inschrijver.
Maar ik denk, heel vaak ziet de inschrijver, de hoofdaannemer, dat natuurlijk zelf ook wel, dat zijn onderaannemer niet goed presteert. Maar goed, het kan zijn dat hij het niet wil zien, of dat hij er niet van bewust is, of wat dan ook. Maar dan moet je daar inderdaad als opdrachtgever, als aanbestedendienst, wel wat van kunnen zeggen, ja. Maar goed, dat is denk ik ook iets van overleg, wat je dan moet hebben met z'n tweeën.
Daar begint het mee, maar ik kwam ook voor, jij zei van, ja, het kan best zijn dat dat er een ander belang is, een financieel belang, ander zakelijk belang, of dat er geen andere capaciteit beschikbaar is, kan ook.
Ja, dat kan natuurlijk
ook. Dan wil die toch wel vasthouden. Maar het belangrijkste wat je zegt hierover is inderdaad met elkaar in overleg gaan, maar dan is het wel handig als je wel een juridische basis hebt.
Ja, klopt. Ja.
Heb jij al je vragen tot nu toe kunnen stellen over?
Ik ga even op mijn lijstje kijken, Peter.
Ja,
van tevoren opgeven.
Ja, dat gebeurt wel eens, hè, bij een podcast, dat Octavia
Ja, dan moet ik toch even op mijn lijstje kijken. Nee, dit waren mijn vragen. Het waren een aantal vragen, maar het is ook een onderwerp wat bij inschrijvers leeft, omdat je vaak, zij weten vaak niet op die UEA hoe je het moet invullen.
Ja.
En
dat vind ik op zich niet onlogisch, want we hebben het eerder gehad in meerdere podcasts over de UEA, dat die moeilijk in te vullen is. En onderaannemers kunnen ook wel eens op een lager niveau zitten, dat ze er, wat moet ik invullen? Een UEA? Ja, dat
klopt.
Dat op problemen stuit. Dus dat het bij jullie meer leeft.
Nou,
dat
is denk ik wel waar, ja. Ja,
ja, en dat
roept heel veel vragen op.
Ja, en dat bij inkopers van aanbestedende
diensten, wat minder
diensten,
vragen oproept, denk ik. Ja,
ja, en dat ze er in een aantal gevallen wat makkelijker over denken.
Ja.
We hebben het gehad over de controle. Maar makkelijker. Ja,
nou, ik weet niet of het makkelijker is.
Nee,
het is een aspect wat bij inkschrijvers heel veel speelt.
Ja.
Ik vermoed dat inkopers het gewoon inderdaad alleen maar controleren en een vinkje zetten van akkoord. In verhouding qua werk en stress die het oplevert, is dat bij inschrijvers relatief hoog. En bij inkopers, die nemen het voor kennisgeving aan en die controleren het, en dan is het klaar.
Ja.
Ja.
Mooi.
Oké. Al mijn vragen zijn beantwoord.
Nou, mooie afsluiting dan, hè?
Mooie afsluiting. Dankjewel en tot een volgende keer.